Dat is kei moeilijk. Je wordt al door de overheid tegengehouden. Hè? Van, ja, nou, als je al werkt, je moet weten, een invaliditeitsuitkering is opgesplitst in twee delen. Je hebt een werkloosheidsuitkering en je hebt een integratie tegemoetkomen. En de werkloosheidsuitkering, ja, dat is omdat je niet gaat werken.
Ja.
Logisch dat die wegvalt dan natuurlijk als je gaat werken. Maar die integratie tegemoetkomen is eigenlijk de overheid die zegt, kijk, we weten dat onze maatschappij niet aangepast is voor u en dat je extra kosten aan moet maken gedurende uw leven. Dat je dat altijd moet doen.
Om... Dat is een goede ding dan. Hè? Dat is dan toch ergens de samenleving die daarvoor zorgt.
Maar dat valt ook weg.
Als je gaat werken?
Ja, vanaf dat valt systematisch ook weg. Dus, maar eigenlijk is dat een heel onlogisch ding. Want ja, als je nu een euro verdient per maand of een miljoen per maand, je blijft dezelfde extra kosten hebben.
Ja.
En je blijft, in tegendeel, het is voor onze maatschappij goed dat iemand die normaal gezien alleen maar geld kost, ineens
bijdraagt.
Dus waarom zouden we die niet motiveren om te gaan werken?
Welkom in deze aflevering waarin William Bova onze gast is. Comedian, presentator, openhartig verteller. In een sappig Antwerps accent, dat zo aanstekelijk is dat Bart en ik zelf het bijna overnemen, meandert dit gesprek van Shifting Baseline Syndrome naar geduld op vlak van menselijke interactie, naar, terecht, ongeduld ten aanzien van mensenrechten schendingen. Met bijpassende galmende stem, we waren voor dit gesprek immers te gast bij de Flanders Business School in een opnameruimte die groter is dan de welke we gewend zijn, slaat William spijkers met koppen over onderwijs, werkgeverschap en humor. Straffe inzichten voor het rapen, met een speciale oproep aan minister Ben Weitz om toch zeker gebruik te maken van de expertise die in dit gesprek aan bod komt.
Welkom, William Bova, in onze podcast. Het is een grote eer voor ons om u hier te gast te hebben.
Dankjewel, dat is lief. Het is... Een eer om hier te zijn. Ik ben altijd blij als mensen die rond het thema bezig zijn, rond inclusie, dat die terechtkomen bij mij. Dan denk ik, oké, dan heb ik toch iets omgedaan.
Ja, ik ga er eigenlijk vanuit dat we jou niet meer moeten voorstellen, maar misschien begin ik toch even met de vraag, wie is William Bova?
Ja, William Bova, ikzelf, ben 33 jaar, een comedian, slash presentator, slash acteur. Ik doe een beetje van alles, wat het zo zeggen.
Ja.
Die heel veel bezig is met inclusie. Vooral, meer specifiek voor de groep mensen met een beperking, omdat ik daar zelf toe behoort. En omdat dat een groep is die echt nog heel moeilijk voor zichzelf kan spreken. Maar ja, uiteraard is dat in het verlengde van alle vormen van inclusie voor alle minderheidsgroepen die er zijn. Ik vergelijk inclusie altijd met een trein, helemaal wagonnetjes. En er zijn al wagonnetjes onderweg. Vrouwen, met een migratieachtergrond, de Holibi-gemeenschap. Maar die zijn er ook nog niet. Hè?
Ja.
Ik denk dat misschien al het langst onderweg is de vrouwen. En als je ziet hoe dat die nog altijd minder verdienen dan mannen voor hetzelfde werk, bijvoorbeeld. Er is nog altijd heel veel werk voor die groep ook nog. En die zijn al het langst onderweg. Dus ja. Dat maakt dat de rest moet volgen. Je ziet dat die processen, dat herhaalt zich altijd. En wel, wij mensen met een beperking, ja, momenteel staan wij, naar mijn gevoel, nog altijd op het perron.
Oh, ik wou zeggen in de laatste wagon, maar we staan nog op het perron.
Wij staan nog op het perron, want de wagon is nog niet toegankelijk.
Ja, ja, natuurlijk. Ja, er is nog veel werk aan de winkel. En inclusie is inderdaad een thema wat ons ook sterk interesseert. Wij kijken dat eigenlijk vooral vanuit perspectief. Hoe kunnen we zorgen dat de arbeidsmarkt zo inclusief mogelijk kan zijn? Dat de mensen die vandaag te werk gesteld zijn in Vlaanderen, ergens bij een werkgever, dat een zo goed mogelijk afspiegeling van de hele samenleving kan zijn. Ja. Dus dan is de groep van mensen met een lichamelijke beperking eigenlijk voor jou, zeg je, vaak een vergeten groep. En je zegt zelfs een groep eigenlijk die voor zichzelf moeilijk kan opkomen.
Ja, wat ik daar merk, is dat is, daar zit nog geen trots bij.
Mm-hmm.
Hey, wat je bij heel veel bewegingen van andere minderheden ziet, Black Lives Matter, dat we er helemaal mogen trots zijn dat we zwart zijn. De women empowerment is, we zijn vrouwen, mogen we fier op zijn.
Mm-hmm.
En dat is er gewoon nog niet voor mensen met een handicap in het algemeen. Ik had een gesprek met iemand, was op een school. En er was een meisje uit Iran. En die vraagde mij, ze zijn allemaal vragen voorbereid. En die vraagde mij, moest je nu kunnen kiezen? Hè? Als ze morgen zie je tegen je zou ook gewoon geen beperking kunnen hebben. Zou je het dan doen? En ik vroeg haar, van waar komt u naar Iran? Ik zeg, ja, als ze nu tegen u, aan u vragen, jij kunt morgen er zo Vlaams mogelijk uitzien, zo Belgisch mogelijk. Zou je het dan doen? En die zei, nee, daar ben ik trots op. Dat is mijn achtergrond. Ik zeg, dat is voor mij ook. Ik ben daar ook trots op. Dat is wie dat ik ben. En daar is niks mis. Wij moeten dat, af van dat beeld, van, dat is een situatie waar je niet terecht wilt komen.
Ja.
Snap je? Dat was bijvoorbeeld vroeger ook in de Walibi-gemeenschap. We zijn stil aan het afstappen van het beeld van, amai, dat moet echt vreselijk zijn om een transgender te zijn. Oh, dat moet vreselijk zijn. Nee, nu gaan we richting, ah ja, vind dat wel, hoe werkt dat en hoe zit dat? En, voor mij maakt dat niet uit. Dat punt zijn we gekomen. Ik had al een tijdje geleden een vriend van mij, is homo. En het ging de Pride zijn.
Ja.
En ik zeg, ja, ik kan weer dit jaar, ik moet werken, ik kan er niet bij zijn, die stoot. Ik zeg, maar ooit wil ik eens op zo'n pool, op zo'n cabion staan en gewoon mee willen dansen. En die lacht ze en die zegt, ja, maar wel iedereen denken dat jij homo bent. Ik zeg, oké, dat scheelt wat. Zou ze mogen denken, maar mij interesseert me echt niks.
Ja.
En ik denk dat we op dat punt moeten komen bij al die zaken van, dat is geen nadeel per se. Alleen toen, dat brengt dingen met zich mee, maar we hoeven dat niet per se altijd als... We moeten meer focussen op de positieve aspecten ervan dan op die negatieve. Je ziet dat met racisme bijvoorbeeld ook. We vinden het allemaal superleuk dat je nu je gsm kunt pakken, duwt op een knop en morgen staat hier een pakketje uit Turkije voor je deur. Dat vinden we superleuk, maar we vinden het wel heel vervelend dat die man of die vrouw uit Turkije ook hier kan staan de dag daarna.
Ja, ja.
De wereld is een dorp en dat heeft dat als voordeel. Dus waarom zou dat iets negatiefs zijn dat die mensen ook naar hier kunnen komen? Alles start vanuit de angst.
Absoluut.
Ja. Vanuit de angst en ook zo vanuit verre van mijn bed. Want ik heb jou ooit een keer iets horen zeggen van ja, in een rolstoel zitten, dat is super diep bij u. Maar het is maar de vraag wanneer dat ik aan de beurt ben. Als ik mijn enkel verzwik of als we oud worden.
Mm-hmm.
Ja, absoluut. En dat merkte zo. Dat zie je heel veel bij mensen die in een beperking terecht geraken. Dat die dan zoiets doen. Oh, shit. Ik was hier echt niet op voorbereid. En nu pas merk ik hoe moeilijk dat was. Als je kinderen krijgt en je rijdt eens met zo in een buggy rond, dan heb je ook zoiets van, amai, die kasseien overal, ja, dat is heel mooi en authentiek, maar dat is echt niet praktisch, dit. Ja. En dat is gewoon omdat je er nooit mee geconfronteerd bent.
Tuurlijk. Nu, ik vind wel heel knap dat je zegt, ik kan daar trots op zijn. Hè? Ik kan daar fier op zijn. Wie dat ik ben, is dat altijd zo geweest voor jou? Heb je dat altijd zo aangevoeld?
Nee, totaal niet. Ik vond dat vroeger vreselijk. Als ik iemand anders zag, schiet een andere dwerg over straat, zeg maar, mooi. Ik sta de straat over. Ik wou dat niet zien, zot. Omdat ik opgegroeid ben in de maatschappij als iemand zonder beperking.
Ah, ja.
Ik had die wel, maar ik stak die zoveel mogelijk weg.
En je kwam uit een nest waar dat er ook volop gestimuleerd werd.
Oh ja, ja.
Zoveel normaal mogelijk te doen.
Met, mijn broer heeft geen beperking. Ik heb nog voor 2 halfbroers ook, allebei zonder beperking. En mijn ouders hadden ook zoiets van, ja. Ze hebben dat heel vaak gezegd. Hè. Stuurt hij dat buitengewoon onderwijs. De zotste dingen zijn voorgesteld. Van tot zelfs, laat hem schoenmaker worden. Dan zetten ze hem op een trapje en dan zie je dat niet meer.
Oh my god.
Dat is allemaal voorgesteld en zelfs gestimuleerd. Ik heb 2 keer een IQ-test moeten doen om aan het gewoon onderwijs te mogen deelnemen. Een keer in het eerste leerjaar en is in het 6e leerjaar, toen ik de eerste van de klas was. Ik had 92% op mijn rapport en ik heb vanaf middelbaar te gaan.
Krijgen ze dat uitgelegd op zo'n moment? Dat snapte toch niet?
Ja, dat is zo.
Het systeem?
Ja, dat is normaal. Dat is normaal. En dat die, ja, hoe krijg je dat uitgelegd? Ja. Dat is gewoon een beeld dat leeft in onze maatschappij. Ik merkte dat vroeger ook. Ik heb nu een rolstoel dat ik zelf kan voorbewegen. Maar vroeger, als ik dat met duurde, dan kwamen ze daar en dan wist me heel. Ziet hier, hè? Dat is zo. Ja, dan snap je niet. Ze praten gewoon op een andere manier, omdat die ervan uitgaan. Want ja, er zal wel. En dat start uit iets goeds, hè? Want eigenlijk komt dat allemaal heel hard voort. Dat bijvoorbeeld, omdat wij hier vroeger heel katholiek waren, hebben wij dat caritas gegeven, het paternalistische. We moeten zorgen voor de zwakkeren van onze maatschappij en onze gehandicapten. En we hebben toen beslist, honderden jaren geleden, we gaan dat doen, door die buiten de maatschappij te zetten. En op die manier hoeven die zich van al die problemen niks aan te trekken. Dat is op zich een positief ding. Maar je ziet bijvoorbeeld in Spanje en in Portugal, is dat zijn ook heel katholieke landen, of toch zeker geweest. En daar hebben ze dezelfde gegevens gebruikt, dus ook caritas en paternalistische, hebben ze gezegd, we gaan ervoor voor zorgen door ze in ons midden te plaatsen.
Ja.
Wat eenzelfde gedachtegoed is, maar anders uitgevoerd, waardoor dat wel een groot verschil geeft. Daar zie je bijvoorbeeld in het hoger onderwijs zie je veel meer mensen met een beperking. De werkloosheidsgraad voor mensen met een beperking is daar ook lager dan in België bijvoorbeeld.
Ja.
Elders is dat, denk ik, iets in de 70%.
Werkloosheid.
Werkloosheid, ja. Zelfs overopgeleide.
Ja.
Dus dat is heel, heel veel.
En waar liggen dan de kernoorzaken daarvan? Waarom nemen mensen zo weinig mensen met een beperking aan?
Dat versterkt elkaar. Hè? Je moet je eigenlijk aan de eerste vraag stellen, hoeveel zie je er? Als je weet dat volgens Handicap International 19% van de wereldbevolking een beperking heeft. 19%. Dan moet je eens op straat gaan en tellen. Als je 100 mensen tegenkomt, hoeveel er daarvan bij zijn met een beperking. Hey, je kunt daar ook zeggen, ja, we zijn er zichtbaar bij, en mentale beperking, fysiek. Dat is allemaal tezamen, dat klopt. Maar zelfs al zou maar 1% van de wereldbevolking in een rolstoel zitten. Maar niet, dat is geen onhaalbaar cijfer volgens mij. Je pakt 19%, de helft, 10% heeft een fysieke beperking. Pak dan nog eens van de helft, 5% kunnen het zien. Pak dan 1 op de 5 van wie je kunt zien, zit in een rolstoel. Dan zouden we zeggen, 1 op de 100 mensen. Dat is iedereen. Waar zijn die? En dat is het gevolg van dat systematisch, ja, als soort zijn. Ja, we leven.
Wegsteken?
Ja, we leven in een gesubsidieerde segregatie. Je merkt aan alles.
Wat bedoel je daarmee?
Wel, het is ten eerste een segregatie omdat alles is apart. Onderwijs is apart. Eigenlijk start het al bij, voor mijn gevoel, bij zwangerschap. Als je zwanger bent van een kind met een beperking, verstaan me niet verkeerd, dat kan heel zwaar zijn, maar dat wordt al vanuit gegaan, oei, kun je het laten weghouden. Ja, oké, dat snap ik in sommige gevallen, maar moeten we daar altijd vanuit gaan? Tegen mijn ouders zeiden ze bijvoorbeeld ook, ik kon dat pas zien als ik 3 jaar was, en dat was het ook. Iedereen had compassie met mijn ouders, van, charmen en misschien wat we daar gelukkig kunnen worden. En nu zeggen ze, je zult er wel trots op zijn. En die hebben ze niet van, toen ook.
Ja, ja.
Maar Coca-Cola maakte er iets anders van. Je ging er al vanuit. Dus je hebt dat beeld voor je van dat gewoon een sukkelaar worden. Beeld u in dat we dan nu doen met bijvoorbeeld iemand met een hoofddoek. Ja, mijn zoon of dochter heeft een andere huidskleur. Of niet nog kunnen laten weten. Oh, misschien wordt hij wel gelukkig geworden. Ja. Dan denkt hier dat gewoon niet meer doen. Eigenlijk is dat de reflex die je wel moet hebben.
Dus daar begint het al.
Daar begint het. En dat zit zich stelselmatig altijd naar voren. Je kunt in dit land perfect 18 jaar worden en niemand kennen met een beperking. Dat kan.
Ja.
En dat is super raar. Ja. Dat heb je niet met andere minderheidsgroepen.
Nee, klopt. En dat zorgt er ook voor dat er geen snelheid wordt gepakt. Hè? Want bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond, we zien nu heel erg het generatieverschil van jonge mensen die dat gewoon zijn van in de klas samen te zitten met mensen met een migratieachtergrond. Dat is heel anders dan zo in de oudere generatie die nog zeggen, dat is allemaal nieuw voor mij, alle begrip daarvoor. Hè?
Tuurlijk,
ja. Maar als mensen met een beperking uit die klasse wegblijven, dan kun je die snelheid ook niet pakken.
Ah, oh, nee. En dat loopt nog altijd heel stroef, omdat bijvoorbeeld in kinderwijs elke school, elke leerkracht apart kan beslissen of een kind met een beperking al dan niet welkom is in zijn klas. Dus die kunnen dat gewoon volledig zelfstandig beslissen en daar is geen controlesysteem. Dat is hem gewoon.
Is dat zo?
Ja. Ja. Dus er kan enkel advies gegeven worden. En je hebt wel begeleiding daarin, maar ook die, ja, die kunnen niet. Die kunnen eigenlijk niet echt iets opleggen. Dus er zijn scholen waar het dat wel goed loopt, maar er zijn ook scholen waar dat gewoon totaal verkeerd loopt. Waar het dat, omdat er, ja, heel ons onderwijssysteem is gebaseerd op dat excelleren. Hè.
Mm-hmm.
De beste leerlingen moeten we de beste opleiding geven, zodat die kunnen groeien en kunnen groeien. En dat. Maar misschien moeten we dat systeem ook eens gaan herbekijken, want dat is geen realistisch systeem naar mijn gevoel. Omdat, naar mijn gevoel, als ik een bedrijf heb en ze zeggen, ja, hey, we zijn op zoek, elk bedrijf is op zoek naar managers. Hè. Mensen die kunnen hun werknemers kunnen motiveren. Echt, dat is waar. Je moet met iedereen kunnen omgaan op de werkvloer. Bij ons is een heel diverse werkvloer. Je moet die allemaal kunnen motiveren. Maar dat wil dus ook zeggen dat die uit alle sociale lagen van de maatschappij komen. Ook allerlei andere achtergronden hebben.
Ja.
Maar je hebt daar niet mee op school gezet.
Ja.
Dat is toch raar?
Ja.
Waarom zouden we dat niet daar doen? Je moet die toch leren kennen vanuit je jeugd. Dan kun je inderdaad, gelijk dat je zegt, die versnelling nemen.
Ja. Dus ons onderwijs is vandaag de dag nog veel te gesegregeerd.
Ja, denk ik wel. Ja, inclusief onderwijs is echt the zo. Way to go. En dat wil ik niet zeggen dat er... Er zijn heel veel... We moeten daar een beetje outside of the box durven denken van... Tuurlijk kan niet elk kind hetzelfde curriculum afleggen. Dat gaat niet. Maar zo werkt het in de maatschappij ook niet. En er zijn wel andere landen waar ze dat ook kunnen oplossen. Bijvoorbeeld in Scandinavië, door de bevolkingsdichtheid, is het niet mogelijk om de 5 kilometer een school te plaatsen. Daar zie je, ja, nee, iedereen in de straal, ga zoveel kilometer, dit gebied moet naar die school. Allemaal. Eender welk niveau dat je haalt, en die zitten zelfs in dezelfde klasse. Maar als je je leerkracht er op een andere manier zou kunnen inzetten daarin, ook anders in zou opleiden, dan zouden daar wel andere systemen in kunnen brengen. Maar ja, goed, dat is natuurlijk een werk van zeer lange adem.
Dus omdat we zo, je kunt omdraaien, omdat we zo dicht bevolkt zijn hier, hebben we ooit de luxe gehad om allemaal maar aparte schooltjes in te richten voor aparte groepen leerlingen?
Ja, bijvoorbeeld.
Ja, voordat we het weten, hebben we eigenlijk een gesegregeerd systeem opgezet.
Je moet
dat meer tegen ons
werken. Zo'n buitengewoon onderwijs, dat ligt altijd in een bos ergens. Dat is nooit in een stadscentrum. Hè. Dat is altijd ver weg. Hoe lang zouden we toch zo die kinderen die dan 6 uur op de bus moeten zitten?
Ja.
Wat was onze oplossing? We gaan meer bussen inleggen. Nee, dat is niet de oplossing. De oplossing is, breng dat dichterbij. Zodat die ook in de maatschappij aanwezig zijn. Dat die kunnen deelnemen.
Ja.
Ik ben er zeker van, de mensen die bij mij in de klas hebben gezeten, ja, die gaan daar wel, die gaan dat wel meenemen. Die nemen dat mee.
Vanzelf met een heel andere bril.
Ja.
Ja, mensen met een beperking.
En dat is waarom dat zo traag evolueert, omdat je die...
Ja,
je kunt die snelheid niet nemen, want ze zijn nog altijd niet aanwezig.
Ja.
Ja, er is ook echt zoiets... ik had onlangs een brainstorm met Jan Dijssen van Switchers en hij vertelde mij dat je eigenlijk in je leven altijd refereert naar de eerste 20 jaar van je eigen leven.
Mm-hmm.
Ah ja, nu zijn er weer kikkers tegenover de eerste 20 jaar van mijn leven. Meer dit of meer dat. En dat heeft problemen met de klimaatopwarming. Omdat mensen gaan zeggen, vroeger was het zo. Ja, in de eerste 20 jaar van hun leven. Maar dat is niet de referentie voor het algemene. Hè.
Ja,
maar als je de eerste 20 jaar van hun leven niet een vriend mee in een rolstoel hebt, of die een andere taal spreekt, of ik weet niet wat, dan ga je daar automatisch geen rekening mee houden.
Nee, dat klopt.
Ja, en in veel gevallen wellicht ook nog angst voor hebben.
Ja.
Angst van, angstig van, oei, hoe moet ik daarmee omgaan? Angstig van, oei, die gaan dingen doen dat ik niet wil. Of die gedragen zich op manieren dat ik niet wil. Dat
is iets heel natuurlijk. Hè? De mens is van nature uit, een beetje xenofoob. Hè? Alles wat dat nieuw is, zijn we wel geïnteresseerd in, maar ook een klein beetje bang van. Hè? Ik bedoel, zien er, als er hier ooit een alien zou landen, dat geen... De helft van de wereld knupt in zijn schuilkelder en de andere helft wil die hem ontmoeten... Terwijl 100 jaar daarna, als het hier vol loopt, denkt iedereen, oh, het zal wel zijn, ik zie die mannen zo bij mij zitten. Of lastig, daar zie ik niet meer van opsluiten.
Ja.
Zo'n groene rondloopt of zo, dan moet ik me niet meer uitzappen. Dus dat, alles heeft tijd nodig om aan te winnen en te doen. En,
ja,
je moet ook de ruimte hebben om fouten te mogen maken. Hè.
Als we nu kijken naar die drempels richting job, richting arbeidsmarkt, vraag mij een beetje af. Je hebt gestudeerd, je hebt ook verder gestudeerd. Op een bepaald moment kom je op een punt, ik ga geld verdienen. Je bent comedian geworden. Heb jij tussen de periode dat je studeerde en zelfstandig werd, nog geprobeerd ergens... een job te vinden of zo? Heb je ooit zelf geconfronteerd geweest met beperkingen naar de arbeidsmarkt?
Nee, omdat ik ben eigenlijk beginnen studeren en ik ben tijdens mijn studie comedian geworden.
Ah, oké. Okay. Dus
op een bepaald moment moest ik de keuze maken, comedy of studeren. En ja, de keuze was redelijk snel gemaakt. Dus ik heb wel het geluk gehad eigenlijk nooit echt te moeten gaan solliciteren of werk te moeten gaan zoeken. Maar ik merk wel, diezelfde problemen zijn algemeen of zo, snap je? Dat is niet enkel bij werkzoeken. Je merkt dat ook in, eigenlijk, bijvoorbeeld, ik kende vroeger iemand en die was architect. En die had een groot project, een openbaar project. En dan een baas zei op een bepaald moment, ik heb de parking al gedaan. Dus ze vraagt, heb je ook... Hey, gehandicapte parkjes voor
ja.
En dan waren overal zo van die losse kiezeltjes, zo van die kleine kiezeltjes. En dan zei ze, ik moet dat eens proberen met een rolstoel. Je zei, hoe gaat dat niet? Of dat is echt miserie.
Ja.
Oh, maar ja, daar had ik nooit niet aan gedacht. Dat is gewoon dat. En in de professionele sector ook gemerkt, heel vaak wordt er al ingevuld voor een persoon.
Mm-hmm.
Hey, als je aan de meeste HR-diensten nu vraagt, er komt morgen iemand solliciteren met een andere huidskleur. Welk werk zou je dan aanbieden? Dan zeggen ze nu, hopelijk, dat hangt van zijn capaciteiten. Terwijl, als je zegt, er komt iemand solliciteren met een beperking, dan gaat er gezegd worden, dat hangt er vanaf wat er mogelijk is. En dat is een heel andere manier van kijken. Je vult eigenlijk al in wat die persoon zou kunnen.
Ja.
Terwijl, dat is ook weer iets. Dat is een systeem dat tijd nodig heeft om te kunnen veranderen.
Mm-hmm.
En dat kan enkel veranderen als je dat ook daadwerkelijk begint te zien. En daar is nog een groot probleem.
Mm-hmm.
En dat probleem sleept al heel lang aan. Hè. Roosevelt bijvoorbeeld, de president van Amerika, die zat in de rolstoel. Op dat nog niemand weet. Hè. Er zijn amper foto's van.
Oké.
Okay. Ja, omdat, je kunt toch niet... De president van Amerika in een zwakke positie als de rolstoel plaatst.
Ja, ik moet nu denken ook aan, maar dat is een paar jaar geleden en daar hebben ze toch nooit onder stoel of bank gestoken. De fameuze, heel strenge minister van Financiën in Duitsland, Wolfgang Schäuble.
Ja.
Die zat ook in een rolstoel. Hè?
Enfin, ah ja, oké. Okay, ja.
De normaalste zaak van de wereld. Allee, zo ging ik er toen vanuit. Dus, allee,
ja, maar het is super uitzonderlijk. Hè?
Het is uitzonderlijk, ja.
En dat kan statistisch gezien niet. Als je
dat zo
een grote groep is, dat die nergens toevallig op hogere functies of iets terecht geraken.
Ja.
Dat is heel waar. Ik neem Kata als voorbeeld met een auto. Ik rijd met een mooie like, een Maserati. Dat is echt een ding. In de media is dat echt een ding van, ja, dat is die dwerg met zijn Maserati. Terwijl dat is eigenlijk heel raar, want er zijn collega's die ook met mooie wagens rijden.
Ja.
Ja, maar ja, dan is dat logisch, want die doen een job waarbij dat ze veel geld verdienen. Ja, dan is dat is niet abnormaal. Dus ik ben ook eens naar de garage gegaan. Ik zeg, ja, hebben jullie nog klanten met een rolstoel? Ja, nee, ik zeg, jij de enige.
Ja, dus ook dat statistisch
klopt. Dat kan toch niet? Dus dat moet, ergens moet dat een bottleneck zijn die dat tegenhoudt. En ik ben er ook van overtuigd dat ik wil. Dat zit onder andere in het onderwijs, bijvoorbeeld in het buitengewoon onderwijs. Dat is ingedeeld in types en je hebt type 4. Ja. Dat is enkel een fysieke beperking.
Ah, ja.
Dus mentaal niks aan de hand. En ik had al langs een gesprek op de provincie van Antwerpen. Ik heb een soort van voorstelling over inclusie voor bedrijven en voor organisaties. En er waren ook mensen aanwezig met een beperking. En er was een meisje bij, 16 jaar was in 16, 17. En die was net van het buitengewoon onderwijs naar het gewoon onderwijs.
Mm-hmm.
En ik vroeg haar, wat is nu eigenlijk voor u het grote verschil? Ze zei, ja, de leerstof is ongeveer hetzelfde, maar ik moet nu examens doen.
Hoezo?
Ik ben daar zo wat
meer onderwijs niet?
Nee. Je hebt geen eindtermen. Dat is toch waanzin?
Zelfs in dat type 4, waar je net... Er
zijn geen eindtermen. Dus dat is eigenlijk, zie je, hier is alle leerstof en... Doe maar waar. Misschien leer je er iets aan, maar eigenlijk, het moet niet zijn. Hierna ga je toch bij je thuis met een uitkering zitten.
Ja, voilà, dat is de achterliggende gedachte.
En dat is keihard gewoon.
Ja, jij hoeft niet bij te dragen aan de samenleving. Zo.
Ja, hoeft dat niet.
Nee.
Daar komt het
eigenlijk. Jezelf waar, dat is voor ons eigenlijk niet zo heel belangrijk.
Als je werk zoekt als gehandicapte, dat is kei moeilijk. Je wordt al door de overheid tegengehouden. Hè? Maar ja, nou, als je al werkt, je moet weten, een invaliditeitsuitkering is opgesplitst in twee delen. Je hebt een werkloosheidsuitkering en je hebt een integratie tegemoetkomen. En de werkloosheidsuitkering, ja, dat is omdat je niet gaat werken.
Ja.
Logisch dat die wegvalt dan natuurlijk als je gaat werken. Maar die integratie tegemoetkomen is eigenlijk de overheid die zegt, kijk, we weten dat onze maatschappij niet aangepast is voor u en dat je extra kosten gaat moeten maken gedurende uw leven. Dat je dat altijd moeten doen.
Dat is een goede ding dan. Hè? Dat is dan toch ergens de samenleving die daarvoor zorgt.
Maar dat valt ook weg.
Als je gaat werken?
Ja, vanaf dat valt systematisch ook weg. Dus, maar eigenlijk is dat een heel onlogisch ding. Want als je nu een euro verdient per maand of een miljoen per maand, je blijft dezelfde extra kosten hebben.
Ja.
En je blijft, in tegendeel, het is voor onze maatschappij goed dat iemand die normaal gezien alleen maar geld kost, ineens
bijdraagt.
Dus waarom zouden we die niet motiveren om te gaan werken? Eigenlijk strafte die.
En je moet daar wel geraken elke dag.
Ja, tuurlijk.
Daar begint het al mee.
Ja, voilà. En dat zie ik. Ik heb hier die rolstoel. Dat zijn twee delen. Dat is een rolstoel en een elektrisch motorje. Dat je erop kunt klikken. Dat is de enige manier hoe ik mij zonder auto kan verplaatsen. Je moet weten, die twee samen, dat kost 11.000 euro. En je krijgt tussenkomst van 3.500 euro. Dat is veel geld dat je zelf moet opleggen om maar gewoon je te kunnen voortbewegen. Om het nog niet eens om deel te nemen. Ik kan 101 van die voorbeelden opnoemen. Als ik op reis ga, Of ik kan er niet op toe. Ik heb een soort. Ik heb een Japans toilet thuis, omdat ik dat zelf ken dat allemaal niet aan. Maar ik heb ook een mobiele versie daarvan. Ja, dat is een apparaat dat mee moet. Dan moet ik extra koffer voor boeken.
Ja.
Allemaal extra geld. Ja. Dus daar verdient integratie te gewoon.
Maar als die wegvalt, als je gaat werken, dan kan ik mij heel goed voorstellen dat heel veel mensen met een beperking vandaag geen job gaan zoeken.
Ik snap dat. Waarom zou je? Je moet al boven het dak geraken en je moet al boven je uitkering geraken. En nog bereid zijn om al het gedoe erbij ook nog op te nemen. De onzekerheid. Want ik ben zelfstandig. Ze zeggen altijd, als je zelfstandig wilt worden, dat is in het diepe springen. Ik heb dat 2 keer moeten doen. Want als ik nu failliet ga, ik heb niet morgen terug mijn uitkering. Hè. Dat is weer een heel proces dat je door moet. Dan moet dan erkend worden. Moet wel zeggen dat ik waarschijnlijk een paar maanden gaan moeten ze niet overleven. Waarom zou ik dat risico nemen?
Ja.
Ik heb dat risico genomen omdat ik zoiets heb van, nee, ik kon dat wel doen. Met anders kraakte gewoon in een soort isolement.
Ja.
En dat blijft systematisch opgebouwd worden. Moet je eens de vraag stellen, als je iets organiseert, een festival. Festival, voor iedereen toegankelijk. Dan zul je wel iets van subsidies krijgen waarschijnlijk. Maar als je iets organiseert, een festival, enkel voor mensen met een beperking, dan ga je veel meer subsidie krijgen. Dus eigenlijk wordt die segregatie ook nog eens gesubsidieerd. Dat is bij alles zo. Ja. Het is enkel voor mensen met een beperking. Ah ja, we gaan dat ondersteunen.
Ja, ja.
Waarom? Je zou er beter voor zorgen dat het voor iedereen toegankelijk is.
Ja.
Snap je? Zo. En dat is een bijna een mentaliteit die...
Ja, ja, en dat zit subtiel op heel veel plekken, dat we ons er gewoon niet meer van bewust zijn. Hè?
Nee, dat is zo.
Waarschijnlijk, zoals jij zegt, ooit met de beste bedoelingen allemaal opgezet zijn. Allee, dan,
maar tuurlijk.
Die bedoelingen moeten we waarschijnlijk niet twijfelen, maar de effecten zijn...
Maar misschien zijn we gewoon te geduldig, want dat gaat over wetten en decreten en regels. Ik vind dat we daar niet zo geduldig en vriendelijk moeten zijn als, dat neemt tijd. Mensen, ouderling, interactie, dat is iets anders. Wetten en systemen moeten wel oké zijn.
Even like dat gezegd, het is vaak, en je moet ook de ruimte hebben om iets te kunnen bijleren. Hè. Langs zijn er iemand, een oudere persoon, we waren aan het babbelen en ik zeg, die meneer, die is zwart. En die zegt tegen mij, wow, dat moet je echt van niet zeggen, hè? Dat is echt niet oké. Okay. Zeg ik zo, nee, je moet, het is dat het inwoord, je moet dat zeggen. Ik zeg,
niet dat,
en die is... En ik zag die echt zo helemaal, weet je dat nu? Ik zie dat al, weet je dat? Ik heb dat al gezegd. Omdat die zei, ik was ervan overtuigd dat datgene was dat ik moest zeggen. Daar zit geen gram slechte wil in.
Ja, ja.
Maar gewoon, niemand heeft de ballen gehad om te zeggen, dat moet hij niet zeggen.
Dus zeggen.
De persoon waar hij dat waarschijnlijk tegen gezegd heeft, ga ook zoiets gehad hebben van, goh, nee, deze ga ik niet... Deze strijd ga ik even laten passeren, wat je voelt. Ja. Ik wil echt niet die je zijn hart breken door te zeggen, je hebt dat verkeerd ingeschat. En die zocht dat op en die stuurde me een bericht. Ja, gelijk. En ik schaam me echt zo hard, zei die. Ja, dat is gewoon slecht bedoeld.
Dat heb je geleerd, voilà. Zoals we zeggen.
Maar dat is communiceren met elkaar.
Ja.
Babbelt met elkaar, geeft elkaar de ruimte, wordt niet direct kwaad ook niet.
Mm-hmm.
Ja, maar inderdaad, weten en...
Weten wel direct kwaad worden.
Dan moeten wij ook geen geduld nemen.
Wij zijn als land al 2 keer veroordeeld door het Europees Hof voor de rechten van de mens.
Ja.
Voor het schenden van de rechten van mensen met een beperking. 2 keer. Ten eerste bijna niemand weet. Hè.
Nee, want over welke schendingen gaat het dan?
Vooral in het... als ik me niet vergis, in... Bijvoorbeeld voor werk staat in dat Europees verdrag dat elke persoon met een handicap recht heeft op een redelijke aanpassing. Een redelijke aanpassing is natuurlijk een vage term. Hè.
Mm-hmm.
Maar dat zijn vaak ook minimale aanpassingen die nodig zijn.
Ja.
En dat wordt bijvoorbeeld niet gerespecteerd, omdat je dat ook eigenlijk niet kunt aan... klagen ergens of melding, je kunt er melding gaan maken. Hey.
Ja.
En pas op, die angel blijven ze eruit aan. Hey. UNEA bijvoorbeeld wordt, dat wordt binnenkort verdwijnt. Ja. En dan zeggen ze, ja, maar dat wordt vervangen door een Vlaamse variant te gaan. Maar de angel daar is, die zal geen maatregelen kunnen opleggen. Die kan enkel adviseren. Ja, dat is gewoon 20 of 30 gaan. Hè.
Wat zou België dan tegenhouden om zich in regel te stellen met die Europese verordeningen?
Want er is veel, hè.
Ja, dat is toch geen logisch argument voor te bedenken?
Nee, misschien het feit dat die mensen die decreten om die wetten opstellen, dat die ofwel zelf geen beperking hebben, ofwel geen mensen kennen.
Ja, want we zijn daar twee keer voor veroordeeld. Na de tweede veroordeling waren er zelfs stemmen in het parlement die zeiden, kunnen we ons niet uitschrijven voor dat deel? Dat denkt, dus je wilt je uitschrijven voor het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Ja.
Dat is wel raar. En nu is er een commissie opgesteld die onderzoek gaat doen naar hoe dat verbeterd kan worden. En in die commissie zetelt niemand met een beperking.
Oké, okay. Ja.
En ik kan ergens begrijpen dat ze daar denken, ja, maar we vinden die niet. We vinden een beetje onzin is voor de kinderen zelf. Ondertussen al wel waar, je komt wel aan mensen tegen. Waar een wil is een weg. Ik ben nog geneigd om dat te geloven dan. Maar dan weet je toch dat er iets niet klopt. Ja. Je kunt nu toch niet meer zeggen, ja, wij vinden niemand met een migratieachtergrond. Nee, dat kunnen we niet meer zeggen. Dat gaat niet meer. Dan heeft hij zoiets van, oh yes, trek de ogen op.
Ja.
En dat is in dit geval, kom je daar nog mee weg met dat te zeggen, maar hoe lang gaat dat blijven duren?
Ja.
Maar dat is ook weer iets, ik denk dat de privé sneller gaat zijn dan de overheid op dat vlak.
Waarom denk je dat?
Omdat we dat ergens ook gaan moeten. Hè. Er zijn tekorten. Alle bedrijven zoeken werknemers. Dus die beginnen stil al te kijken in die richting van er is ook een grote groep mensen die eigenlijk wel willen werken, mensen met een beperking. We gaan dat moeten uitzoeken. Dus die gaan ook druk kunnen leggen op de overheid om die decreten en wetten aan te passen. Van ja, mannetjes, wij zitten hier met een HR-dienst samen en wij willen iemand in dienst nemen en dat is gewoon een heel kluwe. En ook, ik ben geen expert in risicoanalyses, hè, maar als je naar de cijfers kijkt van de mensen met een beperking die daar werken, heeft 70% geen aangeboren beperking.
Ja.
Dat wil zeggen dat die daarin terechtgekomen zijn.
Mm-hmm.
Nogmaals, ik ben geen expert in risicoanalyses voor bedrijven, maar ik zou me daar wel op voorbereiden, moest ik een bedrijf zijn.
Ja.
En dat begint te komen.
Want je zei er net dat je ook een programma hebt naar bedrijfsleiders of mensen uit bedrijfsleven rond dit thema.
Ja.
En wat doe je dan daar?
Ja? Daar schets ik een beetje hoe dat mijn leven gelopen is. Mm-hmm. Omdat heel veel mensen zien mij nu en denken, maar het is toch gelukt voor u, dus wat is het probleem?
Mm. Het giftige geschenk van rolmodelschap.
Ja, voilà, inderdaad. Je ziet de zwaan, maar je ziet niet hoe hard er onder water getrapt moet worden om te kunnen opspijgen. En dat is nu zo'n beetje het probleem. Je bent inderdaad een rolmodel, maar dat mag ook niet misbruikt worden om de rest af te schilderen als, ja, dat is gewoon omdat de rest daar te lui voor is. Nee, dat is niet waar. Ik ben een beetje door de mazen van het net geglipt. Ik ben uit de put kunnen klimmen en ik heb nu de keuze ofwel denk ik wel, trek wel op plan. Ofwel probeer ik daar nog mensen uit te krijgen. En ik schets die situatie van, ik probeer dat confronterend te doen. Ik zie hier een boek excuses op liggen. Er komen stukken uit die boek, ook in die voorstelling. Eigenlijk start het al gewoon met de vraag naar jezelf toe. Hoeveel mensen kennen jij met een beperking die geen familie zijn? Als je die vraag al stelt, ja, je gaat al direct zien, dat zijn er niet zo heel veel. En dan probeer ik te schetsen hoe dat komt. En naar gelang welke organisatie of het een bedrijf is of niet, voeg ik dingen toe of laat ik zaken weg. Ik heb een groot stuk over onderwijs bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ook de voordelen van een bedrijf om mensen in dienst te nemen met een beperking. Een van de voordelen dat ik altijd aanhaal is, we zoeken ook... Dat wilde iemand die daar van de schoolbankje komt en altijd theoretisch heel goed heeft gedaan, dat bij het eerste probleem begint te panikeren, want dat stond niet in een boek. Of denkt, misschien is het wel interessant om hier iemand te hebben die al jarenlang elke drempel moet ontwijken, letterlijk, om ergens binnen te geraken, die dus ook niet zo snel van zijn melk zal zijn als er iets tegenslaagt of als er een alternatief gezocht moet worden. Ik ben daarvan overtuigd dat dat een skill is.
Een vorm van ongelooflijke veerkracht.
Ja, voilà. Het is gewoon, dat is onze natuur. Survival of the fittest. We zoeken altijd een manier om te overleven. En mensen met een beperking, die hebben die manier op een andere manier gezocht. Ja,
en die hebben dat van kindsbeen af nooit anders geweten dan dat ze die problemen moesten opgelost krijgen.
Ja, voilà. Je moet het probleem oplossen als het je voordoet. En natuurlijk, ja... Ik haal bijvoorbeeld ook het parallel aan tussen iemand dat ik ken, een vriend van mij, die eigenlijk een heel ander levenspad heeft gekregen doordat er andere keuzes voor hem gemaakt zijn. Desondanks dat wij zeer vergelijkbaar waren. We hadden al twee fysieke beperkingen, geen mentale beperking. En toch is hij in een heel ander traject terechtgekomen. Hij is wel naar buitengewoon onderwijs gegaan. Dan hadden ze hem laten voortstuderen. Ja, dat ging dat niet, omdat hij gewoon niet voorbereid was.
Mm-hmm.
En dat is... Ja, het is... Daar draai je het eigenlijk allemaal rond. Ik probeer ook wel cijfers erbij te halen. Zeker voor bedrijven is altijd belangrijk. En een beetje de vraag van... Ja, probeer het eens op een andere manier te bekijken.
Mm-hmm.
Snap je, als je zelf morgen... Het is niet de vraag of ik ooit hulpbehoevend zijn. De vraag is wanneer.
Ja.
Wanneer ga ik dat zijn? En als ik dat zelf ben, ga ik dat tof vinden dat iemand anders voor mij invult wat ik kan en wat niet?
Ja.
Nee, dat gaat ook niet willen. Je blijft dezelfde persoon. Alleen is uw mobiliteit misschien wat minder of iets. En toch doen we dat nog voor andere mensen. Waarom doen we dat? Daar moeten we over nadenken. Mm-hmm. Hoe dat we dat kunnen voorkomen.
Ja, we moeten ons daar in eerste instantie al bewust van zijn dat we dat doen. Want dat is voor een stuk in ons onbewuste.
Ja.
Het is ook weer zo'n soort unconscious bias die daar ergens speelt. Dus eerst alles bewust worden en dan er iets... En dan durven erover nadenken, maar ja... Want dat vergt ook wel moed bijna om dat niet te doen.
Ja.
He, wij hebben zelf ook zowel trajecten naar jongeren die niet passen in de klassieke schoolloopbaan. Ja. Zo zijn er uiteraard meer dan genoeg die dreigen uit te vallen. En die we dan uit de klas halen en eigenlijk een dag per week... in een bedrijf laten meedraaien, naar hun keuze. En onze collega die dat doet, die zegt ook altijd, de essentie is, we moeten de jonge gasten helpen door ze niet te helpen. Maar dat vergt zoveel moed, want we zitten allemaal in elkaar dat we willen helpen, hè, en dat we het willen invullen voor u.
Ja, natuurlijk. Je wilt zo goed mogelijk.
Je groeit maar als je het zelf gaat doen. Hè, en gaaf.
Die ruimte wordt er inderdaad over.
Maar dat. En dat zijn wij niet gewend.
Zeg, Evelien, jij gebruikt zo echt je platform nu om op te komen voor gelijke kansen en gelijke rechten. Doet je dat vooral uit frustratie of uit liefde?
Ik ga de twee eigenlijk. Ik merk dat nu de laatste tijd. Ik worstel wel mee met hetgeen. Ik word soms verlamd door hetgene dat mij... dat mij tegelijk de drijfveer geeft om door te gaan. Net omdat ik... Hoe meer mensen met een beperking dat ik in contact kom, hoe meer gelijkenissen dat ik zie tussen hen en mij. Dat ik merk van zaken dat ik heb... Dat ik zeg het wel, dat ik vind dat nog altijd heel moeilijk om dat zelfs uit te spreken, omdat ik jarenlang heb gedacht... William, dat is een gevoel dat jij jezelf geeft... Dat is niet zo. Je stelt je aan. Het gevoel dat ik toch op een of andere manier minder kansen en mogelijkheden krijg, En daar precies ook altijd blijer mee moet zijn dan een ander. Nog altijd heb ik het gevoel dat ik niet op nul begin, maar ik min vijf. En ik had onlangs een student die me kwam interviewen en die deed onderzoek naar... Hij zei, wauw, onderzoek doen naar mensen met een beperking in de artistieke sector die professioneel zijn en onder het artiestenstatuut vallen. Zij ben erop moeten terugkomen, want er was niemand. Er was er geen enkel. Dus ze zijn nu weer gekomen op mensen met een beperking die in de artiestensector werken en die liefst ook professioneel zijn. Daar ze zeiden, want ja, ik val er ook niet onder, ik ben een zelfstandige. En die vertellen mij ook vooral dat ze, wat haar opviel, was dat bij bijvoorbeeld mensen die geen beperking hebben in die sector werken, dan na een beperking krijgen, dat die allemaal het gevoel hebben van, ja, ik ben dezelfde persoon, ik heb dezelfde mogelijkheden, maar ik krijg minder opportuniteiten, ik krijg minder kans en ik moet er dankbaarder voor zijn. En die zeiden, en ik dacht echt, oh my god, dat is wat ik al ondertussen 15 jaar tegen mezelf zeg. Van nee, William, dat is niet, je zei je op aanstellen. Ik weet dat je dat gevoel hebt, maar dat is niet. En ook, dat is heel demotiverend, omdat je zoiets dit van, het was dan toch. Snap? Ik merk dat gewoon bij collega's. Dat, ik kan nog over straat, hè, maar waar ik ook binnenkom, iedereen herkent mij. Mensen willen de foto met mij, die zeggen goeiedag tegen mij. Ik vind dat allemaal niet erg, maar de collega's die ook op dat niveau zitten qua bekendheid, krijgen wel veel meer opportuniteiten en moeten zichzelf veel minder bewijzen dan dat ik dat moet. En dat vind ik iets heel raars. Ik heb het daar moeilijk mee.
Maar je voelt dat wel nog altijd zo?
Ik voel dat nog altijd. Hè. Ik merk nu bijvoorbeeld in de sector waar ik werk, alle zitters zeggen, wij willen een schermgezicht met een beperking. Ik in een ene zender heeft mij al gecontacteerd. Dan denk ik, ja, dus... ze hoeven niet per se fan van mij te zijn, hè. Dat hoeft niet. Maar ik ben wel op dit moment, denk ik, de bekendste persoon met een beperking in dit land. Dus je zou op zijn minst kunnen denken, ja, hier ook is koning in het land der blinden dan. Ook al zouden we de kwaliteiten niet goed vinden, dat kan. Maar dan gaan we toch op zijn minst eens een keer babbelen. En dat is toch iets... Nee, dan hoor ik daar precies ineens niet meer toe.
Ja.
Terwijl, ja, maar ja, ik heb er ervoor wel altijd voor moeten vechten. En nu behoorde er dan precies niet tot die groep. Want ja, jij bent dan William Boeve, of weet ik wat. En dat is, ja, dat is precies dat je die strijd terug aan het voeren bent.
Ja.
En dat is iets dat ik... Met, ja, dat herken ik ook van toen ik net begon met comedy bijvoorbeeld. Dan was ik 19 jaar. Of rond ik 19 of 20 jaar. En ik zat toen op het punt, ik had net niet zo'n hele leuke puberteit gehad. En ik had zoiets van, oké, ik heb een beperking, maar ik kan me dat niet schelen. En ik zat vol in het geloof van, dat maakt niet uit. En omdat dat voor mijn vrienden niet uitmaakte, die hadden zoiets van, de William, daar werd eigenlijk amper nog iets over gezegd of zo door mijn vrienden. En dan begin ik met comedy. In mijn allereerste setje zat geen enkele dwergenmop in. En niemand lachte. En achteraf was in de Joker, de cafébaas, Fokke, zegt, ja, dus ik vraag hem, als ik was zo slecht. Hè? Zo, man, hij was wel oké, maar ja, ik heb geen enkele dwergenmop. En hij zei, ik zou dat wel doen, want mensen kijken en denken, daar gaan we niks over zingen. En dat was voor mij echt een hele grote slag in mijn gezicht van, dus doet er wel toe. Je kunt wel allemaal zeggen dat het er niet toe doet, maar het doet er wel. Keihard wel toe. En dan zullen we dat weer op top bouwen, naar dat mensen daar voorbij zouden kijken, maar... Ja, dat blijft toch iets moeilijks, hè. Ik heb een aantal maanden geleden een open brief geschreven over inclusie in de media. En Ik heb daar heel veel positieve reacties van gekregen van mensen met een beperking, mensen die daar rondstaan, mensen die daar wel mee bezig zijn,
ja.
Experts ook. Maar er zijn ook heel veel negatieve reacties, nog altijd. En ja, je merkt gewoon aan die reacties dat er echt al een groot probleem is. Er zijn echt mensen die dingen sturen als, ja, wat ik dat heel grappig vind, dat is een beetje ironisch. Hey, kutwerk, je moet respect hebben voor mensen met een handicap. Dit is heel ironisch op heel veel manieren. Op veel niveaus. Maar dat komt voor mij gewoon heel hard. Het feit dat wat ik in die brief heb geschreven, was gewoon... We kunnen meer doen dan dit.
Ja.
En het feit dat pa, zo'n hetsen is geworden, laat gewoon keihard zien. We zijn nog niet allemaal mee.
Mm-hmm.
Ik bedoel, moest het hetzelfde gepost zijn van... ja. Ik vind dat er meer vrouwen op tv moeten komen, of dat die meer ondersteunende rollen moeten krijgen op tv, zou iedereen zeggen, oh, je hebt gelijk, man. Wat is er wel aan het werken? Dus, kan niemand iets negatief per se over zeggen. Die boodschap ook. Ik heb die brief geschreven, ik heb die 2 weken lang liggen herschrijven om elke mogelijke angel eruit te halen, om niemand te beledigen, om het echt de boodschap zo helder mogelijk te maken van mannetjes, dit is een... Dit is een... Ik trek aan de noodrem. Hallo, dit, maar je kunt u niet verstoppen achter dit soort programma's om te zeggen, wij doen een inclusie, want daarna gebeurt er niks mee.
Ja.
Hallo, we moeten daaraan werken. En dat zo'n hetsen is geworden, dat... Ja, dan zijn we gewoon allemaal nog niet mee. We zijn nog niet mee. Ik heb gevoeld dat. De NMBS heeft al langs nieuwe treinstellen gekocht. Die zijn nog altijd niet rolstoel toegankelijk. Hoe kan dat? We zijn 2023. Mensen zeggen nog altijd tegen mij... William, je kunt toch niet verwachten dat jij overal binnen kunt met je rolstoel? Waarom niet? Jij verwacht niet dat jij overal binnen kunt? Waarom zou ik dat niet mogen verwachten? Nou, dat kost veel geld. Ja, tuurlijk. Ik verwacht dat dat nog langer duren. Maar je moet er wel aan mee bezig zijn. Want je had er eigenlijk 50 jaar geleden al mee bezig moeten zijn. Vorige keer dat je ons gerenoveerd hebt... Toen hadden we er al aan moeten denken. Je kunt dat niet nu als excuus gaan gebruiken om het nu weer niet te doen. Of morgen uit te stellen.
Morgen zit jij misschien in een rolstoel.
Ja.
En dan kun je bij jezelf niet meer binnen.
Ja, voilà. Ik heb letterlijk een mail gehad van een bankdirecteur die dat stuurde. Die zei, ik heb die brief gelezen en ik had zoiets van, William, ik heb 1 klant in een rolstoel. Wat verwacht jij van mij? Ik ben een nieuw kantoor aan het plaatsen.
Nou ja, die komen niet af.
Voor 1 iemand kan ik toch niet alles aanpassen. En dan stuur je aan en dan ben ik beginnen aanweken. Als ik morgen die 1 iemand ben,
ja.
Of iemand van mijn familie, of iemand met mijn beste werknemer, ja. Moet ik die dan buiten zetten omdat die niet meer kan wandelen of zo? Dat gaat toch niet zijn? Ja, misschien mis ik zelfs potentiële klanten nu.
Voilà, dat wil ik zoiets zeggen. Ja.
Ga naar een bedrijf als Coca-Cola en zeg, ik heb een marketingplan voor u waarmee dat je 19% van de wereldbevolking kunt aanspreken. Die springen een gat in de lucht, hè. Dat is een waanzinnig getal. Maar voor die groep? Ja, wel. Daar reken je op. Terwijl, je kunt het simpel over je lijken, maar als ik wil gaan eten, met mijn vrienden, met mijn team, en ik kies een restaurant, ik zie, ja, alleen maar hoge tafels. Ja, dat gaat niet lukken. Ga ik je wel niet eten. En dat is... Met zijn 11 man rateert je op die manier. Hè? Dus... Er staan niet alleen die groep van 19%, maar ook al die dat daar rond zitten.
Leuk, tuurlijk.
Ze hebben dat eens uitgerekend. Hè. Als in Amerika 1% van de mensen met een beperking extra zou werken, dus 1% meer, dan stijgt het bruto nationaal product met 4 miljard of zoiets. Dat is 1%. Dat is waanzinnig gewoon.
Ja. Er liggen nog zoveel kansen. Ja,
we hebben eigenlijk al zoveel geduld gehad, zeker met die systemen, dat op zich al niet uitmaakt. Is het vanuit het rechtvaardigheidsargument of vanuit het commercieel argument? Zet gewoon die 50 stappen vooruit die dat we al lang
niet... Ja, voilà.
Daar is al een sprankeltje optimisme, wat ik er juist bij u hoorde. De krapte die we vandaag op de arbeidsmarkt hebben, zou wel eens kunnen betekenen dat de privésector een aantal dingen gaat doen... En de boel wat gaat in gang schieten. Hè? Allee, laten we ze allemaal hopen. En Zeker nadat mensen deze podcast geluisterd hebben, gaat de wereld gewoon helemaal veranderen, William. Dat kan niet meer anders.
Ja, voilà. Ik hoop ook dat Ben Weitz op laatste mis. Hè?
Ja, ja, we zullen het hem sturen ook.
Wat ook daar. Het aantal kinderen in het buitengewoon onderwijs is gemiddeld per land 1,8%.
Ja.
In België 6,4%. Dus wij doen dat veel te snel. En ik lees vooral, we gaan het buitengewoon onderwijs nog uitbreiden. Dat is geen idee. Ja, het is nooit een goed idee om mensengroepen op te splitten.
We hebben een poging gedaan met het M-decreet, maar dat is dan een beetje verkeerd afgelopen.
Ja, omdat daar ook geen controle op staat. Hè. Nogmaals, ja, iedereen beslist voor zich. Hm. Mijn moeder is moeten stoppen met werken om voor mij alles te regelen en te zorgen. En die dat is zoiets van, ja, nee, we gaan niet. Allee, oh, ik zeg het, ik had een broer en 12 broers die gewoon alles gewoon hebben gedaan, zeg maar.
Ja.
Je ziet van, daarvoor is er geen verschil.
Ja.
We gaan hier gewoon, ja, we gaan hier voor strijden. We lossen wel problemen op als ze zich voordoen.
Ja.
Maar dan niet op voorhand zeggen, van, dat gaat hem niet kunnen.
Mm.
Probeer het, dan zie je wel. Voor alles is er een manier, zeg. Dat is onze natuur.
En dat is de kracht die je er net ook aangegeven hebt, waar dat we te veel aan voorbij gaan. Dus werkgevers aller landen, luister naar wat hier gezegd werd en gebruik de kracht, de veerkracht en het doorzettingsvermogen wat mensen met een beperking van jongs af aan hebben.
Absoluut.
Ik kijk altijd op het laatste naar Artemis, die wil altijd het laatste woord.
Artemis, lost jij het nieuws allemaal op voor ons?
Gewoon ook een reflectie van u, William, over de rol van humor. Want humor is voor mij echt een soort van hogere intelligentie. Omgaan met elkaar, wat gewoon ook soms awkward is en oh, ik weet niet wat ik juist zing of zo.
Ja.
Humor is toch kei belangrijk?
Ja, humor is relativeren. Hè. En als je kunt relativeren, dan kun je eigenlijk de wereld al. Hè. Met dan, weet je, het klinkt misschien nogal donker, maar met wat ik soms een heel rustgevende gedachte vind, is. Het duurt denk ik gemiddeld 4 generaties of 5 generaties voordat niemand ooit nog echt weet wie dat jij waart. Wij kennen allemaal Napoleon, maar weet jij hoe dat je sprak? Ik niet. En dat zijn dan de grote uitvergrotenen, maar de gemiddelde mens. Die zijn hier zo kort. Als die zo gemakkelijk is, zoals je. Wat is dat? Wij zijn maar de knip in het bestaan van het universum. Dus, ontspan de wagen, het is niet allemaal zo groot als dat je denkt.
Ja.
En de evenaar loopt niet door je gat. En dat zal hem ook nooit doen. Dus, chill, probeer het gewoon zo goed mogelijk te maken voor ons allemaal. Ik denk dat dat gewoon een belangrijke is. Het zorgt voor elkaar en lacht ook met de miserie. Gewoon, dat mag. Maar toen mijn vader gestorven is, een van de laatste dingen dat hij tegen mij zei, was... Ik zei altijd voor de lach tegen hem, ik kan een show over u maken, want jij zegt, jij bent een figuur. En op zijn sterfbed zei hij tegen mij, ja, je hebt dat ooit gezegd, je moet dat niet doen. Maar als je het wilt doen, moet je dat zeker doen. Maar vertel vooral de slechte dingen, hè. Want daar lachen ze het hardste mee.
Ah, ja.
En kijk, dit van shit, je snapt zo goed wat het de kracht van humor is. Zo dingen kunnen weglachen, dan zit er dan het verwerkt.
Ja, dat is...
Elk trauma, elk drama, als je ermee kunt lachen, dan zit het aan het verwerken of heb je het verwerkt. En dat is denk ik de kracht van humor. Ja.
Dankjewel, William Boeva.
Het is graag gedaan. Het was gezellig.
Je luisterde naar Let's Talk, de podcast waarin we de dialoog voeden rond inclusie op de arbeidsmarkt, impactvolle initiatieven onder de aandacht brengen en minder gehoorde stemmen aan het woord laten. Was je geboeid? Zette dit gesprekje aan het denken? Ben je zelf graag één van onze volgende gasten? Laat het ons weten. Volg ons op social media en abonneer je zeker op deze podcastreeks.